Dus dat heeft absoluut een gunstig effect tijdens de behandeling, na de behandeling zeker. Dus op, het reduceert het aantal kankers, je voelt je veel beter, minder moe, minder down, minder angst.
Ja, dat is toch een serieuze empowerment.
Ja, absoluut. Bewegen is mijn nummer 1.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me Podcast. Ik ben Len de Nijs, kinesitherapeut en PhD-student aan de Universiteit van Stirling in Schotland, waar ik onderzoek doe binnen het domein van levensstijl en gezond ouder worden. In België werk ik bij Life Me, een groep van enthousiaste onderzoekers, medici en paramedici die de bewezen helende principes van de levensstijlgeneeskunde willen verspreiden aan het grote publiek. Deze keer bespreek ik met expert Dr. Christel Fontaine over wat levensstijl kan betekenen voor mensen die leven met borstkanker. Jammer genoeg kent iedereen in zijn omgeving wel iemand die kampt met deze impactvolle diagnose. Ik hoop dat de mensen die luisteren naar deze aflevering meteen aan de slag gaan kunnen gaan met bruikbare tips en tricks. Ik wil benadrukken dat je gezondheid helemaal niet alleen ligt in de handen van dokters en scans. Want er bestaan bewezen strategieën die je mee kunnen helpen naar een meer weerbaar en gezonder leven. We gaan het deze aflevering hebben over welke impact dieet en levensstijl kan hebben op het verloop van kanker en op de hormoonhuishouding. We bespreken verder het mentale aspect, wat met beweging en verschillende topics in verband met voeding zoals fasting, suikers, soja en supplementen. Het meest interessante vind ik eigenlijk dat onderzoek bewijst dat wanneer je je levensstijl optimaliseert voor, tijdens en na een klassieke geneeskundige aanpak zoals chemotherapie, je niet alleen de effectiviteit van de chemo kan verbeteren, maar dat je ook de neveneffecten kan verminderen, zoals bijvoorbeeld de misselijkheid. Dit geeft maar weer eens aan dat levensstijlgeneeskunde en klassieke geneeskunde eigenlijk onder één en hetzelfde huis horen. Dit gezegd zijnde, maak je nu klaar voor een inspirerend gesprek tussen mezelf en dokter Christel Fontaine.
Goedemorgen.
Dag Christel, stel jezelf even voor en spring er meteen in.
Ja, ik ben dus medische oncologe in het UZ Brussel. Al toch een paar jaar, zeer tot 1995, dus dat is al heel wat. En dus in het begin behandelden wij alle kankers, maar natuurlijk door de diversiteit van de behandelingen is dat eigenlijk onmogelijk geworden. En heeft elke oncoloog zijn eigen specialiteit onder de vleugels. En ik behandel dus vooral inderdaad vrouwen met borstkanker, ook mannen uiteraard, want die zijn er ook.
Dankjewel, ja. Als we nu eens gewoon vandaag ons speelveld gaan afbakenen van deze aflevering, dus borstkanker. Ja, geef eens een beetje algemene informatie voor ons, hoeveel keer dat voorkomt bij de populatie.
Ja, dus jammer genoeg zijn er ieder jaar, ik zou zeggen, plus minus 10.000 mensen geconfronteerd met borstkanker. Het gros zijn uiteraard vrouwen.
10.000 nieuwe?
10.000 nieuwe diagnosen elk jaar, ja. Dat getal gaat jammer genoeg nog altijd niet naar beneden, ondanks het feit dat ik al meer dan 20 jaar bezig ben. En mijn ambitie is dat ik voor mijn pensioen, dat we er allemaal in slagen, samen met de patiënten, in slagen om dat getal dus naar beneden te krijgen. Ik denk wel dat we gaan een beetje ambitieus zijn, anders zou ik niet deelnemen aan de podcast natuurlijk.
Dat is mooi.
Ik denk dat de levensstijl, als we dat belletje kunnen beter doen rinkelen, dat toch een derde, en dat is ook beschreven, een derde van de kankers kan verminderen. En dan gaat het niet alleen over borstkanker, maar dus ook over de andere kankers, hè? Dus hoofd en hals, gastrointestinaal. Dus onderschat het effect van levensstijl niet op het aantal kankers. En,
op het voorkomen van kanker.
Ja, echt op het voorkomen. Ja. Echt verminderen van het aantal kankers. En zowel Kom op tegen kanker als Stichting tegen kanker beginnen daar meer en meer aandacht aan te besteden.
Ja.
Meer en meer. En ook voor het eerst eigenlijk gaat de Europese Commissie miljoenen euro's spenderen aan preventie.
Ah ja.
Dus maar dat gezonde levensstijl voor mij dan toch een hele grote rol in speelt.
Ja.
En tot mijn grote verrassing heb ik dit weekend ook een mail van Merck, dus van de firma die Erbitux op de markt brengt, dus colonkanker behandelt. Mm-hmm. Informatiebrochures, een infografiek noemen ze dat, ik had daar nog nooit van gehoord. Dus een mooie affiche,
ja.
Waarbij dat het dus echt de verschillende risicofactoren voor colonkanker dan op beschreven staan. Om de mensen te alert te maken van, kijk, het heeft te maken dus met rood vlees, bewerkt vlees, alcohol, obesiteit, sedentair leven.
Nee.
En ik heb een proficiat gewenst, want ik vind dat mooi, dat de farmaceutische industrie toch ook zich de moeite doet. En ik heb ook gevraagd van, kan ik zo'n brochure krijgen of een poster of...
Ja, dat zou ik ook wel graag willen delen.
Ja, ja. Dus, en ze hebben mij gezegd, ja, dat komt in orde. Ik heb nog niks zien ontvangen in de bus, maar bon. Ik vind het heel mooi dat die farmaceutische industrie toch ook zich de moeite doet om nu infografieken te maken, waarbij de mensen gealerteerd worden op eenvoudige zaken.
Ja.
Want als je 1/3 van de kankers kunt voorkomen, kunt je ook zoveel leed en miljoenen euro's voorkomen. Hè? Dus die je weer kunt spenderen in gezonde levensstijl.
Mm.
Want er is toch wel wat meer centen nodig. Wat er wordt aangegeven. Hè?
Ik ben helemaal enthousiast. Ik deel uw ambitie. Als we nu specifiek gaan kijken naar borstkanker, wat is het normale verloop en eventueel de prognose?
Ja, ja. Dankzij de screeningprogramma's van de overheid, dat moet ik ook wel zeggen, die lopen dus van 50 tot 65. Om de 2 jaar worden vrouwen uitgenodigd om dus preventief een mammografie te laten doen. Dat maakt dus, die screeningprogramma maakt dat de vrouwen toch alerter zijn. Ze worden alerter gemaakt op zelfonderzoek, alhoewel dat dan nog veel te weinig ingeburgerd is, een heel eenvoudig onderzoek. Want merendeel van de kankers wordt nog altijd door de vrouwen eerst ontdekt, hè? Moeten we wel zeggen. Maar de screeningmammografie ontdekt er uiteraard ook meer. En ontdekt ze vroeger. Dat maakt dat dus, als ik vergelijk met de praktijk nu en toen dat ik begon, dat het aantal tumoren die bij ons terechtkomen kleiner zijn, beter behandelbaar zijn.
In een vroegere fase.
In een vroegere fase. De chirurg kan een borstsparende heelkunde doen vooral. Met de schildwachtklier hoeft die klieren niet meer uit te ruimen in de oksel, want dat is ook zeer invaliderend. Okay. Mm-hmm. Dat is hopelijk bijna verleden tijd. In mijn tijd was dat standaard.
Mm.
Elke vrouw kreeg een klieruitruiming onder de oksel.
Ja.
Met alle gevolgen van dien. Als kinesist weet je dat zeker heel goed.
Problemen.
Een heel groot probleem. Maar dat maakt ook dus dat meer en meer vrouwen enkel in aanmerking komen. En dan spreek ik dan voor de hormoongevoelige kankers. Enkel dus voor na de heelkunde, radiotherapie en antihormonale therapie. Dus als ze mij minder nodig hebben. Dus dat betekent dat de vrouwen die chemotherapie nodig hebben, veel minder is nu dan 20 jaar geleden.
Oké.
Als ik kijk 20 jaar geleden, dan was het zeker, ik schatte 65%, ik zal er niet ver naast zitten, van de vrouwen die toch chemo nodig hadden. Terwijl dat we nu, denk ik, rond de 40 en misschien naar de 35% gaan neigen. Dus je ziet dat we ook in de chemotherapie trachten altijd ook af te bouwen.
Mm.
Dus we spreken nu een beetje, we leven nu een beetje in de era van de-escalatietherapie. Dus zowel van de heelkunde, probeert borstsparend zoveel mogelijk toe te passen. Wat betreft de oksel hebben we een heel grote sprong gemaakt. Dus 20 jaar geleden kreeg elke vrouw een okselklieruitruiming.
Ja.
Nu is dat de minderheid, echt de minderheid. En dan spreek ik misschien van 1 op 5 van de vrouwen die nog een uitruiming krijgen. Maar daar gaan we ook weer al een stap verder. Want de vrouwen die eerst chemo gekregen hebben, of die eerst chemo gaan krijgen. En we zien op MR, dus magnetische resonantie, of op echografie, dat de klieren aangetast zijn. En dat is ook bewezen op punctie.
Ja.
Als die eerst chemotherapie krijgen, dan gaan we nadien ook eigenlijk doelgerichte klieren wegnemen. Dus niet een volledige uitruiming, maar doelgericht. Omdat we ook voor het starten van de chemo daar een zaadje kunnen insteken, een soort van clip, maar kleiner nog dan de clip. Mm. En de chirurg gaat dan de clip gaan opzoeken na de chemo. En dus die gaat dus enkel doelgericht die klieren wegnemen die er nog ziek uitzien.
Ah, zo, ja.
Dus we gaan weer beperkt de okselklieren kunnen wegnemen en ook niet volledige uitruiming. Dus dat maakt voor een vrouw dat we veel minder mutilerend, veel minder invaliderend, heelkundig gaan ingrijpen. Mm. En ook de chemotherapie proberen we toch meer en meer af te bouwen. Van combinatietherapie naar monotherapie. Het kan nog niet voor alle tumoren, maar we werken toch wel in die richting. En meer studies zijn nu ook bezig met immuuntherapie, maar dat is dan voor de triple-negatieve tumoren. Dat we proberen misschien met combinatie-immuuntherapie in de toekomst, hè, want dat is niet voor nu, de chemo, combinatie-chemo te vervangen bij de triple-negatieve tumoren. Dus dat zijn voor de niet-hormoongevoelige. Bij de hormoongevoelige kunnen we de chemo nog niet weglaten. Voorlopig nog niet.
Ja, en een chemotherapie is eigenlijk is vrij of zeer invaliderend, omdat het eigenlijk je lichaam aantast. Terwijl immuuntherapie gaat eigenlijk je immuunsysteem stimuleren.
Ja. Maar let op, de chemotherapie natuurlijk, laten we zeggen, is voor tijdelijk invaliderend. We kunnen heel veel zaken opvangen, hè. De misselijkheid, braken, dat is bijna verleden tijd, laten we zeggen. Maar haarverlies behoort er nog wel toe. Vermoeidheid, tintelingen, droogte van de vingers, droogte van de voeten, dat hoort er nog spijtig nog altijd bij. Maar de immuuntherapie, let op, in 10% van de gevallen heb je dus ook toch wel een uitgebreide algemene neveneffecten.
Ik denk dat we sowieso steeds meer gepersonaliseerd te werk kunnen gaan.
Ja, absoluut. Ja. Dat is het besluit die we kunnen stellen. Dat is de bedoeling, want iedereen, hè, elke arts, elke oncoloog, radiotherapeut, chirurg, beseft heel goed de pijnlijke ervaring wat dat borstkanker met zich meebrengt. De behandelingen dan, hè, en alles wat er rond is, sociaal, familiaal uiteraard ook. Wij beseffen dat maar al te goed en iedereen probeert eraan te werken om zo min mogelijk invaliderend te zijn en inderdaad gepersonaliseerd te zijn.
Ja. En binnen die behandelmethodes... Wat is dan de prognose als je vanaf dag 1 borstkanker...
De prognose van borstkanker in het algemeen is veel verbeterd. Hè? Dus toen ik begon 20 jaar geleden, zaten we aan een overleving. Laten we zeggen, prognose, alles bij elkaar. Hè? Zowel de hormoongevoelige, niet-hormoongevoelige als de HER2. Geamplificeerde tumoren zaten we zo ongeveer aan 75% vijfjaars overleving. Mm-hmm. En daar zitten we nu toch aan 90%.
Okay.
Dus dat hebben we een heel stap vooruit gegaan. Wat we niet bij alle kankers kunnen zeggen. Hè. Dus bij vele, onder andere pancreaskankers, sarcomen, daar trappen we jammer genoeg nog altijd ter plaatse.
Wat zijn dan nu de risicofactoren om borstkanker te ontwikkelen?
Er zijn heel wat risicofactoren waar we moeten rekening mee houden. Het is duidelijk een en-en-en-verhaal. Het is niet één factor, het is niet twee, het is niet drie, maar er zijn de verschillende. Er zijn er waar we bijvoorbeeld niks kunnen aan veranderen. Dus bijvoorbeeld vroegtijdige menarche, dus het vroegtijdig optreden van de menses, daar kun je niks aan veranderen. Laatijdige menopauze, daar kun je niks aan veranderen. De erfelijkheid, als je genen overgeërfd krijgt van je ouders, die fouten bezitten, bijvoorbeeld de BRCA1 en BRCA2. Maar er zijn natuurlijk wel... factoren waar je wel iets kunt aan doen. En er zijn er meer waar je iets kunt aan doen, waar je niks kunt aan doen. En dat is eigenlijk je levensstijl. Daarom wil ik niet zeggen dat alles te maken heeft met levensstijl ook weer alleen. Dat is het dus ook niet. Maar ik denk dat de mensen niet genoeg bewust gemaakt worden daarvan.
Van de levensstijl?
Ja. De levensstijl is zodanig eenvoudig dat er eigenlijk bewust niet aan gedacht wordt. We staan er gewoon niet bij stil.
Het is als gratis soms.
Ja, al wat dat gratis is, al wat dat gemakkelijk is, goedkoop is, is eigenlijk niet meer... Het is niet boeiend. Hè? Het is niet boeiend. Het is niet, hè? Het wordt zelfs niet gedoseerd aan de studentengeneeskunde. Hè? Tot zover... Zelfs ik, ik ga je dat verhaal terugvertellen. Ik weet, ik heb het al iedere keer verteld, maar ik ga het blijven doen. Ik was dus stagiair, laatstejaars of voorlaatstejaars, maakt niet uit. En ik was op gastroenterologie. Ja, het grootste deel van de patiënten die daar liggen, dat zijn de leversirose-patiënten. Bloedingen uit de maag, bloedingen uit de slokdarm, dikke buik op basis van ascitesvocht. De assistent, gastroentro, in opleiding. En ik zal zijn woorden nooit vergeten, en dus mij blijven stilstaan. Want het was zodanig onwaarschijnlijk wat hij zei, en ik hem eigenlijk niet geloofde. Hij zei van, moesten de mensen letten op hun levensstijl. Dus hier alcohol. Hier is alcohol de boosdoener natuurlijk. Dan zou de helft van de dokters geen werk hebben. En ik viel met mijn mond open. Ik dacht van, ja, die wil de studenten hier impressioneren. Ja. Dat is, dat kan niet. Ik dacht van... Dus als ik als student geneeskunde, laatstejaars, mij zelfs dat niet realiseer, is teken dat ik het ook totaal niet bewust ben van... Dus ik heb het nooit gekregen. Ik heb nooit in de les gekregen dat gezonde levensstijl zo'n impact heeft op onze geneeskunde.
Ja, dat is toch frappant, hè?
Ja, dat is toch heel frappant, hè? Allee, ik bedoel, als ik me daar niet bewust van ben, hoe wil je hebben dat iemand die geen geneeskunde gedaan heeft, daar bewust van is? Ik bedoel, niemand eigenlijk, hè? Ja. Wat verschijnt er in de media? In de media verschijnt er altijd iets over... Ah, er zijn nu nieuwe medicijnen ontdekt. Ah, er is een nieuw mechanisme ontdekt. Maar een spot, bijvoorbeeld om de zoveel tijd van... Ah, bewegen. Af en toe wordt er een keer gesponsord door Bessel, denk ik, en zo van die toeren. En dan komt dat er wel op. Mm. Bewegen is gezond en roken is ongezond. Ja, uiteindelijk komt die anti-reclame daarop, maar het wordt nog altijd verkocht.
Ja.
Alcohol met mate. Nergens als je de Leize, Carrefour, de Colruyt binnenstapt, heb je een pancarte, deel waar dat erop staat, drink met mate. Nergens staat dat erop, nergens. Ik heb dat nog nooit gezien. Heb jij dat al gezien? Ik heb dat nog nooit gezien. Dus, het wordt eigenlijk gewoon aangeboden alsof dat oké is.
En wij moeten gewoon zien dat het...
Wij moeten maar aan de verleiding weerstaan.
Ja.
Maar hoe wil je aan de verleiding weerstaan als je het aanbiedt? Dat moeten we maar een keer proberen uit te leggen.
Ja, dat is
het gelijk. Hier ook, dat is ook altijd, ik ga het blijven zeggen ook, in de ziekenhuizen, de drankautomaten zitten nog altijd vol met bucht. Moet het u niet zeggen, hè? Fanta, Sprite, cola. Zie je daar een gezonde smoothie in? Zie je daar rode bietensap in? Nee, niks. Dus... dat is altijd, als je niet het goede voorbeeld geeft, gaan de mensen niet volgen. Dat is waar. Hè? Met borstkanker is er inderdaad een verhoogd risico bij sedentair leven.
Mm.
Overdreven alcohol vanaf 4 eenheden per dag. Roken, melk ook is aangetoond geweest. Te weinig groenten, te weinig fruit is ook aangetoond geweest. Stress, en dan spreek ik natuurlijk, iedereen gaat zeggen, iedereen heeft stress, effectief. Maar het gaat niet om de stress die iedereen wel heeft, want iedereen kampt uiteraard met stress. Stress kan ook eigenlijk motiverend zijn, kan juist een positief effect hebben. Maar we spreken van negatieve stress, dat is de stress. Stress waar je gebukt onder gaat.
Ja.
Stress waar dat je onder leidt. Of een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Waar dat je dus eigenlijk begint onder te lijden en er geen uitweg ziet. Dus je ziet geen lichtpunt, je ziet geen uitweg. En dat noemen we dan de negatieve stress. Waarbij dat je constant eigenlijk in overlevingsmodus zit. Waarbij dat je dus eigenlijk je cortisolspiegel gaat stijgen, immuniteit gaat dalen.
Mm.
En daar zien we ook een verhoogd risico dus op borstkanker bij dit soort stress.
Ja.
En de vrouwen vertellen mij dat ook. Hè. Als ze zeggen zo van, ik heb jaren aan een stuk ben ik aan het werken op mijn werk. Boven mijn krachten.
Ja.
Een collega was ziek. Mijn ouders waren ziek. Ik moet fulltime werken en plus nog een keer voor mijn ouders zorgen.
Zichzelf wegcijferen.
Ja, jezelf wegcijferen compleet. Of ik heb een kind die ziek is, plus fulltime werken. Dat maakt heel wat... het gewicht is te zwaar. En dus, lijkt dat gezegd, wegcijferen. Er is geen ruimte voor jezelf. Je moet, ik zou zeggen, lijkt dat gezegd, inderdaad, wegcijferen. Je moet ook ruimte hebben voor jezelf om te kunnen je balans weer in evenwicht te brengen. Ja. En dat is zeker ook geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker.
Nu, als ik nu bijvoorbeeld als patiënt naar u kom, Mm-hmm. Ik zeg, oké, ik heb een diagnose borstkanker. Hoe kan ik dan nu net met alles wat ik weet, oké, ik heb een genetische aanleg en ik heb bijvoorbeeld verschillende risicofactoren, hoe kan ik dan nu net gaan aanpakken? Of wat zou jij mij aanraden?
Ja, ja.
Overlevensstijl natuurlijk.
Ja, ja. Dus eigenlijk gaan we door de gesprekken met de patiënt mondjesmaat te weten komen eigenlijk waar het schoentje wringt. Het is niet bij het eerste gesprek dat de patiënt komt vertellen, ik doe dat en ik doe dat. Het is echt mondjesmaat dat je te weten komt van, die factor speelt een rol, die factor speelt ook een rol. De levensstijl, dat is zoiets dat doorzijpelt tussen de gesprekken door, wanneer ze komen voor een behandeling.
Want eventjes voor de duidelijkheid, ja. Zelfs met een genetische belasting kan je eigenlijk ook...
Absoluut.
Uw risicofactoren gaan aanpakken.
Ja, zeker.
En kankerverloop gaan
daar aanpakken. Daar is daar ook een artikel over, heel mooi trouwens. Dus in 5-10% van de gevallen is iemand erfelijk belast. Of dat de patiënt een erfelijke borstkanker heeft, dat weten we pas 3 maanden na de diagnose, omdat we dus het bloedonderzoek 3 maanden moeten afwachten, het DNA-onderzoek van de witte bloedcellen. En dan kunnen we inderdaad met de patiënt spreken over preventie, in de zin dan louterlijk aan één wat betreft de erfelijkheidsrisico. Iemand met een BRCA1 of een BRCA2-mutatie bijvoorbeeld, weten we dat die een verhoogd risico hebben op borstkanker aan de andere kant, een verhoogd risico op eierstokkanker. Dus dan worden die patiënten aangeraden vanuit de dienst genetica, familiaal kanker bij ons, want die werken samen, om dus u preventief te laten opereren aan de andere kant, aan de andere borst, en ook preventief de eierstokken te laten wegnemen. Vrouwen kunnen daarop ingaan, ze kunnen daar niet op ingaan, ze zijn daar volledig vrij van. Maar het is inderdaad ook zo, lijkt dat gezegd, dat uw levensstijl aanpassen een invloed heeft dus op het risico dus van borstkanker, ook al als je borstkanker gehad hebt. Mm, het is nog altijd zinvol, als je borstkanker gehad hebt, om je levensstijl aan te passen, om het risico van borstkanker aan de andere kant te verminderen. En dus zeker ook is het aangetoond geweest dat een gezonde levensstijl effectief ook het risico gaat verminderen van een erfelijke borstkanker.
Ja, ja.
Dus ik denk dat het heel belangrijk is om aan de vrouwen duidelijk te zeggen, ook al heb je een erfelijk borstkanker, het is niet, hè, in de zin van je kunt er niks aan doen, je kunt er wel iets aan doen.
Ja.
Hè? Dus wat dat belangrijk is aan de mensen mee te geven, zo met mondjesmaat, ook niet vanaf deze consultatie, maar met mondjesmaat, van dus inderdaad duidelijk te maken aan de patiënten van je hebt ook het hef in handen. Ik vind het heel belangrijk, en we noemen dat nu met een schone term, een nieuwe term, patient empowerment. Ja. Dat is ook, maar de patiënten vragen dat ook, hè, van wat kan ik doen, dokter?
Ja, dat doe ik ook vaak. Ja.
Ja, en als ze dat vragen, dan zijn ze klaar om weer verhaal te doen en van de gezonde levensstijl aan te halen. Dus inderdaad alcohol met mate. Dat betekent dus niet boven de 20 gram per dag. Dat komt op 1 glas per dag. Eén, niet roken. Dat is uiteraard. Bewegen is heel belangrijk. Bewegen gaat dus het aantal borstkankers verminderen met een derde. Maar ook als je borstkanker gehad hebt, gaat het recidief of het herval met 1/3 verminderen tot 40%.
Okay.
Minder kans op herval. Dus bewegen is echt een enorme belangrijke factor. Vermindert ook de cardiovasculaire sterfte. Dus dat mocht je ook niet vergeten.
Ja, misschien kunnen we daar...
En veel groenten en veel fruit.
Ah, okay.
Want dat vermindert ook... Dus met andere woorden, anti-inflammatoire voeding. Dus vermijden van bewerkte voeding. Ja. Veel groenten en veel fruit.
Laten we even dubbel klikken op die beweging.
De meeste jonge mensen, als je spreekt dan van... Ik spreek niet van vrouwen 65-plussers, maar laten we toch wel zeggen... Dus de jonge patiënten, dan spreek ik jonger dan 55, zouden we noemen. De meeste doen toch algemeen wat aan sport en beweging. Het is wandelen, het is fietsen, aquagym, joggen. En dan raad ik ook aan van tijdens de behandeling en dat ook verder te zetten. Joggen ze, doe maar. Omdat ik duidelijk heb gezien dat patiënten die joggen, hun activiteit, de sportactiviteit verder zetten, dat die duidelijk beter de chemotherapie verdragen. De immuniteit neemt toe. Je produceert gelukshormonen, dat weet je bij het sporten. Dus die verdragen de chemotherapie veel beter.
Die, dus ook tijdens de chemotherapie blijven sporten?
Ja, ik zeg nu niet, like bijvoorbeeld mensen die zeggen van ja, ik ga een uur joggen, hè, 3 keer per week. Dat tijdens de behandeling gaan ze niet volhouden. Hè. Dat gaan ze tijdens de eerste weken volhouden, maar nadien niet meer. Maar bon, dan zeg ik van, doe het op je ritme. Doe het trager. Oké, dan doen ze de helft. Hè. Dan doen ze 30 minuten 3 keer per week gaan joggen. Hè. Trager ritme, dat is allemaal heel oké. Maar, dus je ziet dat die fysiek gezien veel beter door de chemotherapie, ik zou zeggen bijna fietsen, dan eigenlijk als ze het niet doen. Okay. Dus als ze het gewoon zijn, dan raad ik het echt aan om te doen. En er zijn ook studies gedaan en ook bezig, die nog gaan starten ook, die dus gaan aantonen dat het effectief, ze zich beter voelen, minder moe voelen. Er zijn heel veel studies ook, waarbij dat beweging een gunstig effect heeft op de vermoeidheid van kanker. Mm. En niet alleen van kanker, maar ook van de behandeling. Ze voelen zich algemeen beter, de immuniteit neemt toe, de bloeddruk daalt. De suikerspiegel verbetert, je produceert gelukshormoon, dus dat is echt een, ik zou zeggen, nu trakteren op een serotoninegehalte, wat dus eigenlijk alleen maar ten goede komt om jezelf daar optimaal tegen te wapenen, tegen de chemotherapie en ook dus alle narigheden wat kanker met zich kan meebrengen. Dus dat heeft absoluut een gunstig effect tijdens de behandeling, na de behandeling, zeker. Dus op het reduceert het aantal kankers, je voelt u veel beter, minder moe, minder down, minder angst.
Ja, dat is toch een serieuze empowerment.
Ja, absoluut. Bewegen is mijn nummer 1.
Ja, advies. En praktisch, gedurende de dag, wanneer zou je dat best kunnen inplannen? Of welke duidelijke richtlijnen kunt je nog meegeven? Ja.
Er is 1 studie waarbij dan ze zeggen dat bewegen voor het ontbijt beter is. Ja. En waarom is dat beter? Heel eenvoudig, omdat, dat heb ik nog niet over gesproken. Ik heb gesproken algemeen over de voeding. Ik heb gesproken over veel groenten en veel fruit eten. Dat doet het risico van borstkanker dalen. Maar ik heb nog niet gesproken over het risico van zijnde suiker. Daar moeten we het ook een keer over spreken. En dus ik heb het dan over de snelle suikers, en die heel snel in het bloed worden opgenomen. Nu, je hebt mijn kritiek al gehoord over de frisdranken. Dat is het ideale om je suikerspiegel de lucht in te jagen. En waardoor dat je insuline pijlsnel naar omhoog gaat. Nu, insuline gaat ook de groeifactoren doen toenemen. Ja. Waardoor dat je dus eigenlijk je celdeling weer gaat versnellen. Ja. En dan daalt die suikerspiegel acuut, pijlsnel naar beneden, waardoor dat hongergevoel weer gaat toenemen. Hè? Want als je suikerspiegel te snel naar beneden daalt, geeft je het signaal aan het lichaam, oei, ik heb energietekort, ik moet mijn energie ergens uithalen, ik heb weer suiker nodig. Ja. Hè? En wat doet je lichaam? Ja, die vraagt weer suiker. Hop, en je bent weer vertrokken. Ja. Dus je hebt echt zo'n yo-yo-effect, hè? Up, down, up, down. Heel slecht is. En het overtollige suiker dat je inneemt, wordt dan nog een keer allemaal omgezet tot vet door het insuline. En je vet is ook geen inert orgaan. Het is geen orgaan die daar braafjes zit en niks doet. Nee, dat orgaan dat gaat ook nog een keer inflammatoire cytokines vrijstellen. Ja. Dat zijn weer groeifactoren die dus eigenlijk je celdeling gaan doen versnellen en aanwakkeren. Ja. Dus eigenlijk, je suiker verstoort compleet de balans tussen uw inflammatoire factoren in uw lichaam en de anti-inflammatoire factoren in uw lichaam. En je krijgt eigenlijk een enorme disbalans in de richting van een stijging van al uw inflammatoire factoren, tussen haakjes ook uw groeifactoren, die de celdeling eigenlijk gewoon aanwakkeren en zeggen tegen de tumor, ja, doe maar op, ik help u, ik ben daar om u te helpen. En terwijl dat wij juist proberen, natuurlijk het tegenovergestelde. En bewegen in de ochtend zou juist uw suikerspiegel doen dalen. Hè? Uw insulinegevoeligheid gaat toenemen. Dat wil zeggen dat je minder insuline gaat nodig hebben in je lichaam. En je gaat ook meer vet verbranden. Hè? Dus dat komt eigenlijk je lichaam zeker ten goede. Nu, met bewegen Dat is mijn nummer 1 advies. Ja. Maar iedereen denkt van, goh, sporten. Nee, bewegen is niet altijd sporten.
Ja, dan moet ik meteen een marathon gaan lopen.
Ja. Ja. Dus mijn advies is niet aan de patiënt van, inderdaad, marathon gaan lopen. Nee, doe iets wat je leuk vindt. Dus het gewoon 3 uur per week iets doen wat je leuk vindt, dat ga je volhouden. Je huishoudelijke taken worden daarbij gerekend, dus die moet aftrekken. Dus die behoren ook tot bewegen en sporten, tussen aanhalingstekens. Ja. Ik heb vrouwen die, mijn manier van spreken, tijdens de dag misschien 20 keer in de trap moeten op en af lopen. Ik zeg nu maar, dat is misschien wat veel, maar alleen zijn het ook. Of de kelder op en af. Ja. Dus dat telt ook mee als bewegen. Dus als ze een keer even niet... Maar nee, weg kunnen of gaan wandelen of fietsen. Het is natuurlijk beter in de buitenlucht, want dan heb je extra zuurstof. Je lichaam heeft... Vandaar dat yoga ook zeer belangrijk is, omdat de ademhaling daar een heel grote rol speelt. Dus je lichaam heeft heel veel zuurstof nodig. Een goede oxygenatie, afvoer van CO2, aanvoer van O2, is zeer goed voor de oxygenatie van al je cellen, opruimen van al je afvalmateriaal. Ja. Dus daarom is bewegen ook zo heel goed. En yoga ook, omdat naast bewegen ook je ademhaling, daar heb je de 2-in-1. Dus dat is eigenlijk nog een extra bonus.
Dat is ook een beetje stressverlagend ook.
Dat is nog een extra bonus, nog een extra bonus erbij. Ja, ja, ja. Dus het is gewoon iets doen wat je graag doet. Hè? Wat je niet zo zegt van, oh, ik moet daarvoor extra dat doen of extra. Want dat houd je niet vol.
Nee.
Hè? Als je graag 3 keer per dag met een hond gaat wandelen, oké, perfect, prima, doe dat. Dat is leuk, wel, doe dat dan maar. Ga de 3 keer per week met de buurvrouw gaan fietsen, doe dat graag, oké, doe dat maar.
Ja.
Je moet niet per se naar een fitnessruimte en je daar gaan afjakkeren en een pakje gaan kopen. En, nee, dat is allemaal niet nodig. Hè. Je moet gerust je jeans en je botten aantrekken en gewoon bos intrekken en dat is allemaal even goed. Doen wat je graag doet, wat je er relaxed bij voelt en wat het een keer niet moet. Hè. Vooral doen wat dat niet moet, hè. Maar doen wat je graag doet, is heel belangrijk.
Duidelijk. We hebben het al gehad over suikers. En dan natuurlijk, als we dan gaan zeggen, we gaan suikers proberen te vermijden. Veel mensen zien suikers als één geheel. En dan zeggen ze gewoon, oké, dan ga ik volledig keto gaan. Dat is een heel ketogeen dieet. Maar kan je even verduidelijken welke suikers we net moeten vermijden? Want in groente en fruit zitten ook suikers. En dan ook misschien heb je een leidraad naar keto toe.
Ja. Het gaat vooral over de snelle suikers, hè. Dus het gewone suiker, het wit suiker, wat we allemaal kennen. Bruine suiker is even slecht. Dus van mij mogen ze de fabriek in Tienen sluiten. Een klantje suiker. Die mogen ze sluiten en zouden ze beter investeren in iets anders. Om voor alle duidelijkheid, al wat je toevoegt aan suiker in C, is eigenlijk niet gezond. Dus het punt dat ik wil maken is dat vooral de snelle opname van de snelle suikers die snel in de bloedbaan komen, het zijn die suikers die heel slecht zijn, die dus de groeifactoren stimuleren in ons lichaam. En daar is er duidelijk, het is voorgesteld geweest op het Amerikaans congres over borstkanker, is er duidelijk een verband tussen de ogenglycemische index, dus voeding met een ogenglycemische index, en een verhoogd risico op borstkanker met 50%.
Oké.
Dus voeding met een ogenglycemische index, je kunt dat intikken.
Ja, ja.
Op Google, als je wilt googlen, kun je... Dat zijn dus weer al voeding waarbij dat je suiker heel snel opgenomen wordt in de bloedbaan. Met het gevolg dat je weer de inflammatie stimuleert. Je insulinegroeifactor weer gaat stimuleren. Wat dat we dus eigenlijk niet willen, want daar willen we vanaf.
Ja.
Dus wit brood zijn snelle suikers. Dat is niet goed. Het moet brood zijn waar er veel granen in zitten, die traag wordt opgenomen. Wit brood wordt heel snel opgenomen. Wit brood zijn snelle suikers. Elimineren. Ja. Witte pasta, elimineren. Witte rijst, elimineren.
Volkoren rijst.
Volkoren, waar er granen, vezels in zitten, die traag worden opgenomen. Dat wordt opgenomen in de darmen. Ons darmbacteriën zijn daar super gelukkig mee. Ons microbioom wordt daar super gelukkig van. Dat gaat nog een keer je immuniteit aanwakkeren. Dat hebben we eigenlijk nodig om ons kanker te bestrijden. En dat gaat ook de toxische stoffen in die in ons darmen terechtkomen toevallig, gaat ook sneller worden geëmuleerd met de stoelgang. Dus we kunnen niet beter hebben dan al wat vezels, granen zijn, van die zoveel mogelijk in te nemen. Ik ben naar de bakker geweest van het weekend bijvoorbeeld. Mm. En ik heb gevraagd, geef mij het brood met de meeste granen. Ja. Meer granenbrood. En je kunt op je boterham bijvoorbeeld plakjes banaan. Plakjes de aardbei. Ik vind dat super lekker. Je doet daar een beetje yoghurt boven. Super lekker. Dat is... Dat is smeug. Dat gaat goed binnen.
Om het zoet te maken.
Wat zeg je?
Een beetje mango om het zoet te maken.
Ah, ja, nog beter. Mm. Dat is heel super lekker. Dat is mijn topfruit. Mm. Ja, om nog terug te komen op het keto-voeding, keto-dieet, vind ik een verkeerde benaming. Mm-hmm. Spijtig nog. Ik zou het liever hebben over carb-low-voeding.
Ja.
Ik zou het veel liever hebben over dus voeding met zo weinig mogelijk snelle suikers.
Oké. Okay. Ja.
Dat vind ik een perfecte benaming. Keto is weer zo'n hype. Het nadeel van de keto is een beetje dat zij dat gaan vervangen door vetten. En vooral door dierlijke vetten. Ik ben niet zo goed de dierlijke vetten, omdat dat dan weer niet goed is voor bijvoorbeeld darmkanker. Rood vlees is niet zo goed voor darmkanker, dus een verhoogd risico.
Mm.
Dus ik zou het eerder benoemen als low carb, hè, zo weinig mogelijk snelle suikers, maar ook zo weinig mogelijk bewerkte voeding en rood vlees. Dus keto-dieet, ja, maar met weer al een aantal kanttekeningen.
Ja. Oké. Okay. Dat is duidelijk. Ik had nog een vraag binnengekregen over barbecuevlees. Zo vlees dat je dan gaat barbecuen. Dat is een heel typische... Ja,
ik eet dat ook graag.
Hoe kijk je daarop? Ja.
Er mag zo weinig mogelijk vet in de kolen terechtkomen. Want het, is dus, het vet dat in de kolen terechtkomt, dat verbrandt. En dus het zijn die verbrande vetten die eigenlijk toxisch zijn. Dus je mag barbecuen, maar er bestaan methoden om dat te vermijden of te voorkomen. En dan ook liefst zo weinig mogelijk weer rood vlees.
Ja, ja, ja.
Grillte groentjes. Nu, niemand niet zegt als je een barbecue en je zijn een keer... Allee, ja, je doet één barbecue op een maand en je zijn een keer weg, dat je geen, een keer geen folieken mocht doen.
Een leven moet je leven.
Moet nog leefbaar zijn ook. Ja. Hè? De 80-20 regel, ja, mag ook. Okay, hè? Dus ik weet niet of je de boeken kent van Nooit meer diëten van Sandra Beccari. Die zegt ook van, in de week gaan we opletten en in het weekend mogen we een keer zondigen.
Ja.
Want dan moet nog leefbaar blijven ook. Hè.
Ja. Ja, dat komt ook terug bij de Blue Zones. Hè. De mensen die het langste, de populaties die het langste leven, 80% het goede doen en 20% een beetje cheaten.
Ja, mogen een beetje, maar moet je eigen toch een beetje verwennen. Hè.
Ik hoor u eigenlijk zeggen, omtrent voeding en dieet, dat het eigenlijk vooral plantaardig gericht moet zijn.
Ja.
Zo weinig mogelijk ongezonde vetten, zo weinig mogelijk rood vlees. Maar het interessante is dat ook bij die voeding en bij het fruit en bij de plantaardige dingen, dat er veel mensen zeggen van, of veel onderzoekers zeggen, eet de regenboog. En dan komen we eigenlijk terug op die polyfenolen, dat er in die stofjes, in die voeding.
Inderdaad, de polyfenolen, de glucosinolaten en zo verder, hebben dus zeker een anti-inflammatoir effect, antioxidant effect. Gaan ons immuunsysteem stimuleren. Dat is trouwens allemaal aangetoond. Er is een, ik zal dat trouwens ook aan u geven. Er is een heel mooi artikel verschenen vorig jaar. Voeding als medicijn. Waarbij dus duidelijk is aangetoond dat onze voeding via bepaalde receptoren van de celmembraan binnendringen in de cel. En dus eigenlijk duidelijk ons immuunsysteem herstellen. In de zin dus van, het stimuleert het immuunsysteem op de goede manier en het heeft een anti-inflammatoire effect. Onder andere simpelweg de vitamine D, waar dan niemand aan denkt, want elke patiënt die bij mij komt heeft tekort aan vitamine D. Zo simpel. Is dus duidelijk aangetoond dat vitamine D een gunstig effect heeft op ons immuunsysteem. Patiënten met hoge spiegel aan vitamine D hadden een veel kleinere sterfte door COVID dan de patiënten met lage vitamine D, is aangetoond geweest.
Ja.
Dus ik zorg ervoor, ik prik altijd vitamine D bij al mijn patiënten en ik zorg ervoor dat de vitamine D-spiegel oké is, want er is te weinig zonlicht in België. Iedereen heeft vitamine D tekort en het speelt zo'n belangrijke rol voor ons immuunsysteem. Ook voor ons calcium, calciumhuishouding, onze osteoporose. Dus je moet niet te veel hebben, want te veel is nooit niet goed. Maar het is een zeer belangrijk gegeven. En we beginnen, wat dat belangrijk is met dat artikel, is dat we voeding als medicijn beginnen te zien.
Ja.
Men heeft dat eigenlijk tot nu toe nooit geloofd. Hè? Men heeft gezegd, ja, er zijn polyfenolen, flavonoïden, glucosinolaten. Hè? Dat zijn de gezonde zaken, maar wat doet dat in de cel? Men heeft dat eigenlijk. Hè? Maar men heeft duidelijk gezien met dat artikel dat via bepaalde receptoren inderdaad die fytochemische stoffen in onze voeding binnendringen en effectief aangetoond dat ze een effect hebben op het immuunsysteem. Dat is een hele doorbraak. Ja. Dat artikel bedraagt meer dan 30 pagina's. Hè? Dus als de farmacologen en oncologen nog niet overtuigd zijn, dan kun je dat wel op tafel gooien.
Ik kan me inbeelden dat wanneer je zo een diagnose van borstkanker krijgt, dat je eigenlijk, en je weet eigenlijk ook van oké, je levensstijl is heel belangrijk, dat het heel moeilijk is om daarmee aan de slag te gaan. En daarom hebben we zo en verschillende supportgroepen. Ja. Dat bestaat. Wat is uw visie daarop? Is dat belangrijk? Is dat
waar kunnen mensen dat aan doen? Ja, sociaal support mocht je zeker niet onderschatten. Ja. We zagen dat eigenlijk voordat de oncorevalidatie bestond.
Oncorevalidatie is na uw chemo of na de behandeling?
Na de behandeling kunnen de patiënten nu, vroeger, als ik begon 20 jaar geleden, bestond dat niet. Mm. De behandeling was gedaan, de mensen gingen naar huis. En dan zagen we dikwijls dat veel patiënten vielen dan in een gat, in een zwart gat. Ja. Ze hadden geen lotgenoten om te babbelen. Het was normaal dat ze gewoon gingen gaan werken terug, hun leven hervatten. Maar niemand stond meer stil bij hen. Terwijl nu met die oncorevalidatie, de patiënten zien elkaar. Dus revalidatie wil zeggen dat ze 3 keer per week recht hebben gedurende 3 maanden om aan fitness te doen. Samen met de lotgenoten. Wel, dat worden echt vriendinnen onder elkaar. Die kunnen daar ventileren, bij manier van spreken. Die zeggen 2 woorden en die begrijpen elkaar. Die zeggen, die blik alleen al als ze binnenkomen, weten ze al, het gaat niet. En ze vangen daar elkaar op. Ze sporten samen. En dat heeft een enorme mentale invloed, in de zin van, in de positieve zin, dat geeft een enorme support aan de patiënten. Een sociaal support is heel belangrijk. En we zien niet meer die patiënten die zo in een zwart gat vallen. Mm. We zien die niet meer. Ook de lotgenotengroepen die er zijn, over Hans Vlaanderen zijn, er zijn inloophuizen, waar dan mensen allemaal terecht kunnen, ventileren. Want natuurlijk, er is een leven voor en er is een leven na. Voor ons eigenlijk, die naast de patiënt staat, het leven gaat gewoon door. Ja. Maar voor hen, er is een leven voor en na, en die twee zijn niet meer dezelfde.
Bestaan er ook groepen specifiek voor jongeren?
Ja, zeker. Er bestaat een aparte groep voor jongeren, dus waarbij zij terecht kunnen en lotgenoten echt op hun leeftijd. Ze hebben ook andere type kankers dan de ouderen. Mensen op middelbaar leeftijd dan. En die hebben een aparte, lotgenotengroep in hun specifieke groep, leeftijdscategorie. En ik vind dat ook nodig. Die hebben andere zaken om over te spreken dan mensen op middelbare leeftijd. Die hebben nog jonge kinderen.
Die hebben ook andere levensvragen.
Ja, die spreken over fertiliteit. De relatie tussen man en vrouw is anders op jonge leeftijd dan op middelbare leeftijd. Dus die gesprekken zijn toch wel anders. Ja. En ik vind dat dat toch wel best is dat zo'n lotgenotengroepen bestaan. Ja.
Oké. Ik denk dat we bijna aan het einde zijn, maar er zijn dagen gekomen over soja en de mythes eigenlijk rond soja. Is dat nu goed of slecht en hoe kun je dat bekijken?
Soja eten kan geen kwaad. Integendeel, er zijn studies die zeggen zelfs dat het beschermend is tegen borstkanker. Dan nog wat ik wil aanhalen, wat nog goed is tegen borstkanker, wat ook op Amerikaans congres voorgesteld geweest is onder andere de groene thee. En inderdaad, granaatappel, dus het granaatappelconcentraat dan, heeft ook een sterk anti-inflammatoir effect. Zowel de groene thee als de granaatappel is goed tegen borstkanker en ook prostaatkanker. Er zijn veel gelijkenissen tussen prostaat en borstkanker, omdat de alle twee hormoongevoelige kankers zijn. Bij de man dus de prostaat en bij de vrouw borstkanker. Maar die twee voedingsstoffen zijn ook goed. Gaat ook het risico op borstkanker doen dalen.
Oké, dus we hebben granaatappel.
Granaatappel, groene thee.
Groene thee.
We hebben onze regenboog.
De regenboog. Championnen.
Absoluut. En de kruisbloemigen. De championnen heb ik het nog niet over gehad. Ja, heel belangrijk dat je het ook vermeldt. Dus duidelijk de champignonmengeling, elke dag champignons eten, vermindert ook het risico op borstkanker met meer dan, denk ik, 18% ongeveer.
Ja.
Dus het is ook belangrijk om te doen. Mensen weten dat eigenlijk ook niet. Maar de champignons gaan ook onze immuniteit aanwakkeren. Het is niet alleen de shiitake, maar de mengeling is belangrijk.
Ja.
Dus je moet ook niet per se die dure producten gaan kopen, die supplementen. Eet gewoon elke dag champignon. Ik eet dat graag. Bijvoorbeeld.
Ik ook.
Ja, ik vind dat super lekker. Er is ook een speciale manier om je broccoli te bereiden.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. Ja.
Dus waarbij dat je best 90 minuten dus je broccoli snijdt in fijne stukken, zou ik zeggen. Mm-hmm. En dan 90 minuten laten rusten en dan wokken.
Ja.
Zo behoud je het best je glycosinolaten, eigenlijk het gehalte. Houd je daar het gehalte aan het glycosinolaten gaat daar het hoogst zijn als je het op die manier bereidt. Dan als je het in water gooit en dan, ja, het water kun je dan wel in de soep gooien, maar alleen, het is beter van het 90 minuten laten rusten en dan, ze hebben een studie gedaan blijkbaar, ik zal dat je dat ook geven. Okay. 90 minuten laten rusten en dan wokken en dan niet laten aanbranden.
Mm. Ja, want dan worden die goede stoffen worden dan automatisch ook beter opgenomen.
Ja, omgezet door. Ik persoonlijk, ik raad de mensen aan van 2 keer per dag een maaltijd te nemen in plaats van een broodmaaltijd.
Ja.
Ik ben niet tegen brood, hè, maar brood vraagt beleg. En beleg vraagt charcuterie en beleg vraagt kaas. Dat wordt er weer afkomen. Al met dierlijke vetten, bewerkte voeding. Maar als ze al 2 keren een goede maaltijd nemen, hebben ze tenminste een goede portie groenten binnen.
Ja.
Ik begin mijn dag met, zeker in de winter, niet in de zomer, maar in de winter met soep. Ik eet elke dag verse soep.
Okay.
En dus ik kan zo genieten van een goede tas soep.
Champignonsoep, dan hebben we alles.
Onder andere.
Oké. Okay. Ik denk dat we het ongeveer hebben gehad. Wat wil je nog extra meegeven aan klinici die luisteren of aan patiënten die luisteren?
Van gezonde levensstijl of de levensstijlgeneeskunde niet weg te lachen.
Mm.
Van ze als een waardevol tool te aanschouwen. Maar je gaat lachen, hè. Maar ja, echt waar, gaat weer lachen. Dat ga ik dan eten. Als je met dokters gaat eten, dan is dat een goed stuk vlees, een beetje groente, een goed dessert, een dame blanche. Ga dan met kinesisten eten. Dat is een ander parmo. Die mensen letten op hun voeding. Hè?
Aha.
En zo een keer met een groep kinesisten weggeweest. Het waren bijna allemaal kinesisten. Met een firma, ik zal niet zeggen de welke. Maar dus was een firma van supplementen. En dus op stap geweest 3 dagen. En ik zat dus met merendeel kinesisten aan tafel. Die mensen zijn, zoals jij ook, hè, afgetraind tot en met. En ze hadden afgesproken, ja, we gaan morgenochtend gaan fietsen. Ik zeg, dat staat niet in het programma. Ik curieus, dat staat niet in het programma. Kunnen we fietsen en kunnen we dat uren? Ja, ik had natuurlijk geen fiets. Hè. Dat was in het buitenland, niemand had een fiets trouwens. Maar kunnen we fietsen uren? Ja. Ja, maar dokter tegen mij dan, was wissen. Het is wel aan een serieus tempo. Hè. Ik zeg, ja. 20, 30 kilometer per uur. Ik zeg, pardon? Ja. Het is op en af, hè, op en af. Hè. Ik weet niet of dat een goed idee is voor u. Ik zeg, denk het niet, ik ga niet mee kunnen. Dat zijn dus allemaal mensen, de kinesisten meestal, die heel gezond leven.
Mm.
Spreek meteen als het niet juist is.
Ik aanvaard het, dat is mooi.
Die zijn allemaal afgetraind, die sporten tot en met, die eten gezond. Als je met dokters gaat eten, totaal tegenovergestelde, wij zouden dus moeten weten.
Mm.
Die kijken niet naar hun eten, die zijn niet afgetraind, die zijn meestal toch aan de mollige kant. Dan stel ik mij de vraag, wat hebben wij geleerd of wat hebben wij onthouden?
Ja.
Dat vind ik toch heel grappig.
Dat heb jij gezegd, maar inderdaad. Ik zou heel grappig blijven, dat is waar.
Ga je met dokters onder de middag gaan eten, wat staat er bij het boterhammetjes? De cola. Nee, van...
We zullen niet alle dokters over dezelfde kant geven.
Nee, maar het is toch... Het is toch.
Als mensen u willen terugvinden of na dit gesprek eigenlijk informatie
willen hebben... Ja, één ding zou ik graag willen meegeven. Dus dat is de website die gratis is. www.healthpreventionineenwoord.be. Daar vind je gratis alles wat ik eigenlijk hier verteld heb. Alle artikels worden daar in pdf ingedropt. Mm. niet alleen qua kanker, maar ook cardiovasculair, neurologische aandoeningen, allerlei tips. Gratis en niet gesponsord, want dat wil ik niet. Want dan ben ik niet meer neutraal en dan wil ik blijven. En dat ga ik hopelijk doen als ik in pensioen ben, kan ik dat hopelijk blijven doen. Als ik gezond ben. Dat is mijn doel, hè, gezond auto. En iedereen kan daarop en iedereen mag er van alles afhalen wat dat hij wil. Dus,
ja. We gaan dat zeker in de show notes zetten. Ja. Dan kan iedereen daar rechtstreeks op klikken.
Ja. Met plezier gedaan.
Oké, dankjewel. Dat was super interessant.
Ja,
ik heb veel bijgeleerd.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel iedereen ook voor het luisteren. Onze socials staan ook gewoon in de show notes en dat gaan we er zeker bij zetten. We organiseren verschillende lifestyle retreats voor mensen met borstkanker, met LifeMe zelf. Dus neem zeker eens een kijkje op onze website. Verder kunnen jullie bij ons steeds terecht met vragen over levensstijl of voor goede doorverwijzingen. Vergeet deze aflevering of podcast niet te delen met familie, vrienden of kennissen die hun levensstijl ook willen gebruiken als medicijn.
Ah, oh, dat is mooi.
Dank u.